Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 150 zingen wij het eerste vers. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom, looft des Heere grote macht, in de hemel zijner kracht. En wat er verder volgt, we noemden nu het eerste vers van Psalm 150. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, daarvan het 15e hoofdstuk en daarvan de versen 12 tot en met 26. Wij herzeggen u 1 Korinthe 15, de versen 12 tot en met 26. Toch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 86e vers: dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen u 1 Korinthe 15, vanaf vers 12 tot en met 26. Indien u Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, dien hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonde. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben, wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Daarvan het 27e hoofdstuk en daarvan de versen 52 en 53. Dus de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in Matteüs 27 en daarvan de versen 52 en 53, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. Tot zover. Gemeente, het gaat in deze tekstwoorden over het leven der heiligen. Het leven der heiligen. En we letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats op hun ontslapen. In de tweede plaats op hun opwekking. En in de derde plaats op hun verschijning. Dus het gaat over het leven der heiligen. En jongens en meisjes, met die heiligen, daar worden mee bedoeld Gods kinderen. Dus het leven van Gods kinderen. Drie gedachten. In de eerste plaats hun ontslapen, want het gaat hier over kinderen van God die ontslapen waren, die al begraven waren. Onze tweede gedachte hun opwekking, want zij worden opgewekt, lezen we in onze tekst. En onze derde gedachte hun verschijning. Ze zijn naar Jeruzalem gegaan en ze zijn aan velen verschenen. Gemeente, onze tekstwoorden zijn genomen uit Matteüs 27. De laatste drie keren hebben wij stilgestaan bij de vruchten van Pasen, naar aanleiding van de samenvatting die we lezen in zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus. De rechtvaardigmaking, de heiligmaking en de heerlijkmaking. En nu lijkt het, jongens en meisjes, alsof wij teruggaan in de geschiedenis. Want in Matteüs 27 gaat het over de kruisiging, het sterven en de begrafenis van de Heer Jezus. En dat zijn onderwerpen waar we bij stilstaan, niet na Pasen, maar toch altijd in de lijdensweken. En toch in dit hoofdstuk in Matteüs 27 zien we een vooruitblik naar wat er straks zal gebeuren na Pasen. En daarom deze tekstwoorden waar we vanmorgen bij stilstaan, die horen niet bij de lijdenstijd, maar die horen veel meer bij deze tijd. Het gaat over de opstanding van de Heer Jezus en de gevolgen daarvan. En nou zijn deze tekstwoorden helemaal niet makkelijk. Misschien hebt u daar ook wel eens vragen bij gehad. Misschien is het wel een geschiedenis waar de meeste vragen bij open blijven. En waar ik vanmorgen ook niet het precieze antwoord op geven kan. Ik zal zomaar vier vragen noemen die ongetwijfeld vanmorgen bovenkomen. De eerste vraag zal zijn: wie zijn deze heiligen? Wie zijn er opgestaan uit de dood? Sommige verklaarders denken aan bijvoorbeeld Abraham, Isaac en Jacob. Maar de vraag is: waarom zouden we moeten denken aan Abraham, Isaac en Jacob? Dat is wel een beetje ver gezocht. Andere verklaarders denken aan kinderen van God die nog niet zo lang geleden gestorven zijn. En die dus de mensen in Jeruzalem gekend hebben. En ik denk dat daar veel meer voor te zeggen is, hoewel wij het ook niet helemaal zeker weten. In ieder geval, we kennen hun namen niet. Het gaat ook niet zozeer om hen. Dat is wat we kunnen lezen. Als het over hen zou gaan, dan waren hun namen vast en zeker opgeschreven. Maar het gaat om de boodschap die zij mogen brengen. Het gaat om een andere naam die in het middelpunt hoort te staan. Een tweede vraag, waar we straks ook nog wel even bij stil zullen staan, dat is: wanneer zijn deze mensen nou precies levend geworden? Zijn ze levend geworden toen de Heer Jezus gestorven is? Zo lijkt het immers wel als je dit leest in de tekst. Of zijn ze levend geworden bij de opstanding van de Heer Jezus? En als ze levend geworden zijn bij het sterven van de Heer Jezus, hebben ze dan 3 dagen nog levend in het graf gelegen? Hoe moeten wij dat precies zien? Ik kom daar straks nog wel even op terug. Een derde moeilijke vraag is: aan wie zijn ze verschenen? Dat weten we ook niet. Bij de Heer Jezus weten wij het soms heel precies. Hij verscheen aan Maria, hij verscheen aan de discipelen, zonder Thomas, met Thomas. Maar aan wie deze heiligen verschenen zijn, dat weten we niet. Zijn ze, net als de Heer Jezus, ook alleen aan de gelovigen verschenen? Of zijn ze ook aan de onbekeerde mensen verschenen? En dan een laatste vraag, om niet meer vragen te noemen. Dat is: wat is er met deze mensen daarna gebeurd? Waar zijn ze gebleven? Zijn ze weer gewoon aan het dagelijkse leven deel gaan nemen, net als vroeger, of is dat anders geweest? Ook daar kunnen wij het precieze antwoord niet op geven. Dus heel veel vragen. En waarom preekt u er dan toch over, als er heel veel vragen zijn? Omdat er, denk ik, niet een ander schriftgedeelte is waar zo duidelijk en zo praktisch de vruchten van de opstanding van de Heer Jezus getekend worden. En er staat niets voor niets in de Bijbel. En de Bijbel is niet bedoeld, jongens en meisjes, om op al onze nieuwsgierige vragen een antwoord te geven. Want dan zou ik vanmorgen nog wel veel meer vragen kunnen stellen, waar ik ook geen antwoord op weet. En eigenlijk ook geen antwoord op hoef te hebben. Want als dat nodig was, dan had de Heere dat wel in zijn woord opgeschreven. Maar het gaat om datgene wat we wel weten. En dat heeft de Heere met een bijzondere bedoeling ook voor ons in zijn woord laten opschrijven. Niet om onze nieuwsgierigheid te bevredigen, maar eigenlijk als een onderstreping van de geloofsbelijdenis van de kerk: ik geloof in de wederopstanding des vleeses. Nou, dat zien we hier gebeuren. Laten we de tekstwoorden eens volgen. En de graven werden geopend. Op het moment dat de Heer Jezus zijn ziel overgeeft aan de Vader, nadat hij het uitgeroepen heeft: het is volbracht, en Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, geschiet er een aardbeving. We lezen het in het 51ste vers. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden, en de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. Dus er gaat zoveel kracht van het sterven van de Heere Jezus uit, dat de aarde schudt en beeft. En wel op zo'n manier dat de steenrotsen scheuren. En dat gebeurt zomaar niet. Kijk dat de huizen in Groningen gescheurd zijn, maar die zijn lang zo sterk niet als de steenrotsen. Als de Heere Jezus sterft, dan scheuren de steenrotsen. En in die steenrotsen, daar zijn mensen begraven. Heel veel graven, zeker de graven van de rijken, die waren in de rotsen. En als die rotsen scheuren, dan liggen die graven open. En waarom gebeurt dat? Dat is een zichtbaar bewijs dat de kruisdood van de Heere Jezus de dood heeft overwonnen. Zijn dood, zijn sterven is niet een nederlaag, maar zijn sterven is een overwinning. Ik heb vorige week gezegd, in zijn dood heeft hij de dood gedood. En dat zie je hier gebeuren. De graven die worden opengereten. Christus laat daarmee zien, ik heb de sleutels van de hel en van de dood. En hij is verslagen die het geweld des doods heeft, namelijk de vorst der duisternis. Gemeente, wat is dat een troostvolle prediking tussen Pasen en Hemelvaart, die gescheurde steenrotsen, die open graven. Wat is dat een rijke prediking dat ik u mag boodschappen dat er één is die sterker is dan de dood. Dat kan van niemand gezegd worden dan van de verheerlijkte Christus alleen. Hier zien wij wat hij vermag. En dat betekent, dat is een boodschap voor mensen die nog in die geestelijke doodstaat liggen. En die misschien denken, voor mij kan het niet meer. Ik heb geprobeerd om mezelf te bekeren, er komt niks van terecht. Nee, dat leren wij ook in de kerk. Dat een mens dood is voor de dood. En dat hoe dat we ons best ook doen, al die pogingen niet zullen leiden tot het leven. Onze val is zo diep dat we doodgevallen zijn, niet ziek geworden zijn, maar doodgevallen zijn in zonde en misdaden. Is het dan hopeloos? Ja, van onze kant wel. Maar niet van Gods kant. En niet van de kant van de zaligmaker. Eén is er die dood breken kan in ons persoonlijke leven. En ook in het leven van onze kinderen. Misschien loopt u op tegen een muur. Als u met uw kinderen praat over geestelijke dingen en merkt u dat het zo waar is dat een mens dood is voor de dood. Maar één is er die machtiger is. En het middel, dat hebben we de vorige keer overdacht, wat de Heere daarvoor gebruikt, dat is het woord. Denk aan wat de catechismus daarover zegt. Dat is het woord. Dat is de prediking. En daarom wat een zegen om ook vanmorgen opnieuw met zoveel samen te mogen zijn. En laten we dan smeken of die opstandingskracht van Christus in ons leven komen mag. Want ons hart, jongens en meisjes, is zo hard als een rotssteen. Onverbreekbaar. Maar één is er die dat scheuren kan. Die dat breken kan. Wat een troostboodschap voor hen die Christus ook als zodanig leren kennen. Want wat kan de dood, die werkelijkheid wordt voor Gods kinderen, wat kan die dood hen verschrikken? Wat kunnen ze soms in de banden van de dood verkeren? Denk maar aan Psalm 116, waar de dichter zegt, ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Wat heeft die dood ook de discipelen een angst aangejaagd. Ze zijn alle kanten opgevlucht. Ze wisten zich geen raad. En dat is nog de ervaring voor diegenen die de macht van de dood leren kennen. Maar één is er, dat mag ik u vanmorgen verkondigen, die sterker is dan de dood. Die de dood heeft overwonnen. En wat is er daarom nodig om Christus ook als zodanig te leren kennen? Niet alleen in zijn komst, niet alleen in zijn vernedering, niet alleen aan het kruis, maar ook als de levensvorst. Met die sterke rechterhand die door zijn daan de wereld doet beven. Dat is de zichtbare prediking die we hier zien. De graven werden geopend. En vele lichamen der heiligen die ontslapen waren. Ieder woord heeft eigenlijk nadruk. Het gaat over de lichamen van de heiligen. Dus hier is sprake van een echte opstanding. Wat wij straks lezen, dat is geen schijnvertoning, dat is geen visioen, dat is geen inbeelding. Maar dit is echt gebeurd. Het gaat over de lichamen. Van wie? Van de heiligen. Ik heb al gezegd, dat zijn de kinderen Gods. Waarom worden die heilig genoemd? Ze zijn afgezonderd. Ze zijn in Christus afgezonderd. In hem zijn ze heilig. Uit de hel is nog nooit iemand teruggekomen. De opwekkingen die wij lezen in de Bijbel gaat allemaal over mensen die de Heere vreesden. Ook dat dochtertje van Jairus, jongens en meisjes, 12 jaar oud, had een nieuw hart. Want iemand die in de hel geweest is, die komt niet meer terug. Dan is de genadetijd voorbij. Die jongeling van Nain was een jongen die de Heere vreesde. Zijn voorbeelden van jonge mensen die de Heere mochten kennen in hun leven. Lazarus was een man die de Heere vreesde. Deze heiligen zijn mensen geweest met een nieuw hart. Want anders waren ze nooit meer opgewekt. Dan is de genadetijd voorbij. Dat is een belangrijke boodschap ook vanmorgen. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is. Uit de hel keert niemand terug. Dan is het te laat. Het is nu het heden van genade. Het is nu de wel aangename tijd. De heiligen. Vele heiligen staat er. Dus dat is een beeld van de uitgestrektheid van het werk van Christus. Het zijn er niet zomaar 1 of 2. Het zijn er niet zomaar 3 of 4. Maar het zijn er velen. Velen die dus in de vruchten van de opstanding van Christus mogen delen. En deze opstanding is een voorspel, zou je kunnen zeggen, van wat er straks zal gebeuren op de jongste dag. Waarom zijn nog niet al die graven van Gods kinderen opengegaan? Want we waren er toch veel meer. Omdat het de tijd nog niet was. Hier zien we wat er straks zal gebeuren. Maar vorige week hebben wij overdacht dat de dood nu nog niet overwonnen is. Dat zal straks zijn als dan, dat is op de jongste dag. De dood is wel verslagen, maar hij is nog niet teniet gedaan. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. En dat zal straks op de jongste dag zijn. Dat was nog niet met het sterven van de Heer Jezus. Maar het is een profetie, als het ware, van wat er gebeuren zal. Het zal echt zo zijn. Je kunt het hier, als het ware, met je ogen zien. Velen dergenen die ontslapen waren. De heiligen waren ontslapen. Voor de kinderen van God is de dood als een slaap. De Heer Jezus gebruikt dat woord zelf als hij het heeft over Lazarus. Dan zegt hij tegen de discipelen, Lazarus, onze vriend, slaapt. En dan denken de discipelen, jongens en meisjes, dat Lazarus gewoon ligt te slapen. Maar de Heer Jezus bedoelt, hij is gestorven. En dat noemt hij een slapen. Dat is wat. Voor Gods kinderen is sterven niet erg. Voor Gods kinderen is sterven een ontslapen. En slapen, dat is toch niet erg? Als je veel verdriet hebt, als je veel pijn hebt, dan ben je blij dat je in slaap valt. En dan hoef je even nergens over te denken. Je voelt de pijn niet. Je ervaart het verdriet niet. Je mag uitrusten. Nou, dat is het voor Gods kinderen ook. Sterven, dat is voor Gods kinderen uitrusten. Daar zegt Job van, daar rusten de vermoeide van kracht. Daar zijn de gebondenen tezamen in rust. Ze horen de stem van de drijver niet. De kleine en de grote is daar vrij van zijn Heer. Daar mag het als het ware zijn, ik lag en sliep gerust, van 's Heere trouw bewust. Een slaap is niet voor altijd bedoeld. Als iemand blijft slapen, dan dat is niet goed. Dat gebeurt wel eens dat mensen in coma raken en dat ze niet meer wakker worden. Maar daar is de slaap niet voor bedoeld. De slaap is tijdelijk. Als het goed is, dan word je 's morgens weer wakker. En zo is het ook met de dood voor Gods kinderen. Die dood is voor hen niet blijvend. Ze zullen eenmaal van de slaap des doods weer opgewekt worden. De Heer Jezus noemt dat ten uiterste dagen. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Hoe word je wakker? Hoe ben je vanmorgen wakker geworden? Sommige jongens en meisjes hebben misschien een wekker. En anderen die worden misschien door hun moeder geroepen. Vaak gebeurt dat je door de stem van iemand die je roept, wakker gemaakt wordt. En zo zal het zijn op de jongste dag. Gods kinderen die zullen wakker gemaakt worden door de stem van hun meester. De Heere Jezus die zal hen roepen, zoals hij Lazarus bij zijn naam geroepen heeft. Lazarus, kom uit! Zo zal hij de zijnen ook wakker maken. Wat zal dat een heerlijk ontwaken zijn. Als ze Christus mogen zien, de koning in zijn schoonheid. En als je goed geslapen hebt, dan ben je na het slapen ook verkwikt. Je bent uitgerust. Je bent soms een ander mens. En zo zal het zijn met Gods kinderen. De slaap zal hun goed gedaan hebben, want als ze wakker worden, dan zullen ze opgewekt worden in kracht. Gemeente, de dood voor Gods kinderen is geen verschrikking meer. Velen zijn er nog wel bang voor. Juist Gods kinderen zijn er vaak bang voor. Waarom? Omdat de dood voor hen werkelijkheid is. Andere mensen geloven er niet in. Gods kinderen die gaan leren sterven eer dat het sterven wordt. En daarom is het voor hen ook zo belangrijk dat ze meerdere kennis mogen krijgen van Christus. Om hem zo te mogen leren kennen als de overwinnaar van de dood. Die de kracht van de dood gebroken heeft. Zal ons sterven eenmaal een ontslapend zijn. We zingen het zo vaak uit Psalm 89. Wie leeft daar die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Hij helpt ons als tevoren. Niet voor iedereen is de slaap een rust. Dat staat wel op heel veel grafstenen geschreven. Hier rust. Maar dat kan natuurlijk eigenlijk alleen maar op een grafsteen van een kind van God geschreven worden. Want wat zal het zijn als we onbekeerd sterven? Wat zal dat ook een wakker worden zijn? Dat is een opstanding der verschrikking. Daniël schrijft daarover op een aangrijpende wijze. Zonder Christus sterven, gemeente, dat zal verschrikkelijk zijn. Daarom laat ook dit een aansporing zijn. Het sterven der heiligen. Om die God te zoeken in uw leven. Niet als Biliam, die zei mijn ziel sterven de dood des oprechte. Maar die niet wilde leven als Gods kinderen. Maar laten we smeken om dat leven te mogen leren kennen. Onze eerste gedachte, hun ontslapen. We gaan naar onze tweede gedachte, hun opwekking. Want er staat, ze werden opgewekt. Ze waren begraven in de rotsen en ze werden opgewekt. En er wordt hier bedoeld met opgewekt, niet een geestelijke opwekking, want het gaat over hun lichamen. Die geestelijke opwekking, die had al plaatsgevonden. En Johannes noemt dat in het boek Openbaring de eerste opstanding. De eerste opstanding is de geestelijke opstanding. En als we de eerste opstanding niet hebben beleefd, dan zal de tweede opstanding niet ons deel zijn. Dan zullen we straks opstaan, maar niet tot zaligheid. Dan is de tweede opstanding een verschrikking. Dus gemeente, kennen wij die eerste opstanding? Dat is levendmaking. Dat is wedergeboorte. Veel mensen vinden dat vandaag niet meer belangrijk. Die zeggen, ach, daar moet je het niet over hebben als je maar gelooft. Nee, de eerste opstanding is noodzakelijk. Dat is een levendmaking. Lees maar wat onze vaderen erover schrijven in de Dordtse leerregels. Dat is een werk van God zonder ons in ons. Dat is een werk dat is nog groter dan het scheppingswerk. En dat is een werk wat moet gebeuren. En dat is een werk wat kan gebeuren. En dat is een werk waar de Heere de prediking voor wil gebruiken. Deze mensen waren al opgewekt. Maar ze worden nu bij vernieuwing opgewekt. Ze worden lichamelijk opgewekt. Er is tweeërlei leven. Er is tweeërlei sterven. Er is ook tweeërlei opwekking. Mensen die de levendmaking niet kennen, die zullen straks wensen dat ze maar nooit opgewekt zouden worden. Voor hen zal het een verschrikking zijn. Ze zullen de dood zoeken, maar die zal er niet wezen. Sommige mensen zoeken nu de dood als een oplossing. En dan zullen er mensen zijn die de dood zoeken als een oplossing, maar die zal er niet wezen. Is dat aangrijpend? Mensen wensen dood te zijn, maar ze zullen leven. Om de toren van God te dragen tot in der eeuwigheid. Deze worden opgewekt en uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding. Dat roept natuurlijk heel veel vragen op. Het is verhelderend, denk ik, dat na zijn opstanding, dat stukje uit onze tekst, na zijn opstanding, dat kan betrekking hebben op de opwekking. En dat kan betrekking hebben op uit de graven gegaan zijnde. Dus de vraag is even, waar heeft het nu betrekking op? Zijn deze mensen opgewekt toen de Heer Jezus stierf? Of zijn deze mensen opgewekt toen de Heer Jezus is opgestaan? Daar wordt enigszins verschillend over gedacht. Wij willen de verklaring volgen van mensen die onder ons heel groot vertrouwen hebben. Ik denk aan Calvijn, ik denk aan Mark, ik denk aan dominee Kersten. En deze gaan ervan uit dat deze doden, deze heiligen, levend gemaakt zijn, niet 3 dagen voor de opstanding van Christus. Maar dat we het zo moeten zien, dat bij het sterven van Christus de graven zijn opengebroken, heel aangrijpend, en dat na de opstanding van Christus deze mensen zijn levend gemaakt. Zo mag je onze tekst ook heel duidelijk lezen. Calvijn schrijft, onzeker blijft het echter of deze graven voor zijn opstanding geopend zijn, wat naar mijn gevoel is, de opwekking der heiligen, waarover een weinig verder sprake is, op de opstanding van Christus gevolgd. Ongerijmd toch is de gissing van sommige uitleggers, dat zij 3 dagen lang levend en ademend in hun graven zijn blijven liggen. Wel schijnt het mij waarschijnlijk toe dat de graven terstond bij de dood van Christus geopend zijn en na zijn opstanding echter zijn er ettelijke gelovigen levend geworden, opgestaan en in de stad gezien. En ik geloof ook dat dat een hele plausibele verklaring is. Dat deze mensen niet 3 dagen levend gemaakt, ademend in een donker graf zijn blijven liggen. Maar hun graven zijn opengebroken bij het sterven van Christus. Ze zijn opgestaan bij de opstanding van Christus. En een belangrijke reden daarvoor is ook dat Christus genoemd wordt de eersteling dergenen die ontslapen zijn. En dat wil niet zeggen dat Christus de eerste is die opgestaan is. Want ook voor de opstanding van Christus lezen wij dat er doden zijn opgewekt. Maar hij is wel de bron. Hij is wel de oorzaak. Hij is wel de grond van de opstanding van de zijnen. En waarom wordt dat nu hier vermeld? Want dat is misschien het verwarrende dat Matthäus daarover schrijft bij het sterven van Christus. Waarom schrijft hij daar niet pas later over? Daarom, jongens en meisjes, dat Matthäus hier wil laten zien dat Christus als overwinnaar de dood ingaat. Niet als martelaar. Maar moet je eens kijken wat er gebeurt. Wat er nu al gebeurt bij zijn sterven. En wat er straks zal gebeuren bij zijn opstanding. Graven worden geopend. Doden worden levend gemaakt. En zij verschijnen aan mensen in Jeruzalem. Hier zien wij de kracht van het sterven van Christus. Maar hier zien we ook de kracht van de opstanding van Christus. Het zou toch wat zijn als Christus alleen maar de graven had geopend. En als die mensen dan op eigen kracht, als dode zondaar, als dode mensen uit dat graf zouden moeten kruipen. Er zou niks van terechtkomen. Maar Christus heeft niet alleen het graf gebroken, hij heeft niet alleen de rotsen gescheurd, maar hij heeft ze ook in zijn opstanding levend gemaakt. Door zijn opstandingskracht, die een almachtige kracht is. Hij heeft daarvan gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gemeente, die kracht is nog onverminderd. Om het graf open te breken, Hoe lang Gods kinderen daar dan ook al in begraven liggen, straks op de jongste dag, die kracht is onverminderd. En om hun zieloos lijf levend te maken, die kracht is nog onverminderd. Hij hoeft maar te spreken en het is er. Hij hoeft maar te gebieden en het staat er. En omdat dit evangelie zo belangrijk is, omdat het zo troostvol is, moet het ook verkondigd worden. Zegt de apostel ook, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt naar mijn evangelie. En moeten deze heiligen dat ook boodschappen in de stad Jeruzalem. Dat brengt ons bij onze derde gedachte, hun verscheiding. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 30. En daarvan het 7e en het 8e vers. Zou in de kuil het ontzielde stof de mond ontsluiten tot uw lof en van uw redding zingen? Zou het daar verkondigen uw trouw? Hoor mij, o Heere, help mij genadig. Bekroon mij met uw gunst gestadig. We noemden nu Psalm 30 en daarvan het 7e en het 8e vers. Onze derde gedachte, hun verschijning. En ze kwamen in de heilige stad. Welke heilige stad? Jeruzalem. Heilige stad. Jeruzalem is toch de stad die de gezondenen des vaders heeft uitgeworpen. Als er één stad onheilig is, dan is het toch Jeruzalem. Daar heeft geklonken, kruist hem, weg met deze. Ja, maar Jeruzalem is ook niet de heilige stad, gemeente, omdat daar zulke heilige mensen wonen. Jeruzalem is de heilige stad vanwege Gods verkiezing. God zelf heeft deze berg begeerd, ter woning om aldaar geëerd zijn heerlijkheid te tonen. Daar zal hij eeuwig wonen, vanwege zijn verkiezing. Het blijft de heilige stad. Wat ligt daar? Een troost in Gods verkiezing. Er wordt altijd aangeschopt tegen Gods verkiezing. Voor mensen is dat heel vaak een steen des aanstoons en een rots der ergernis. En het is juist zo'n troost. Want anders had er nooit kunnen staan van Jeruzalem de heilige stad. Dan had daar moeten staan de goddeloze stad die net als Sodom en Gomorra met de grond gelijk gemaakt had moeten worden. Maar omdat er een verkiezing is, zijn er heiligen. Omdat er een verkiezing is, worden zondaren nog zalig. De verkiezingsleer is een troostleer. En wee degene die de verkiezing bestrijdt. Want die haalt de rijkste troost weg. Die haalt de vaste grond onder de zaligheid weg. Die houdt geen zaligheid meer over dan alleen ja, wat de remonstranten overhouden. En dat is de goede wil van een mens. Daar moet je het dan uiteindelijk van hebben. Arm evangelie. Arm evangelie. Nee, de heilige stad, omdat God die stad heeft uitverkoren. En nu mochten die heiligen, die mochten wederkeren naar de stad. Ze waren buiten de stad. Want graven, die waren niet in de stad. Graven waren buiten de stad. Doden zijn onrein, mochten niet in de stad begraven worden. Je ziet het als je op de Olijfberg staat in Jeruzalem. Al die graven die zijn buiten de muren van de stad. Onrein. En u mogen deze heiligen, daar ligt al een heel evangelie op zich in, die uitgesloten waren uit de heilige stad. Buiten de stad begraven. Die mochten weer keren tot de stad. Ze kwamen in. Het oorspronkelijke woordje, dat betekent eigenlijk binnenkomen, inkomen. Buiten de stad begraven geweest en door de opstanding van Christus weer welkom in de heilige stad. Er ligt een boodschap in, zo zal het straks zijn in het hemelse Jeruzalem. Misschien dat het voor deze mensen een wonder geweest is in het aardse Jeruzalem. Door de poorten te mogen binnengaan in de stad van Gods verkiezing. Maar wat zal het eenmaal zijn in het hemelse Jeruzalem, in de heilige stad in te mogen gaan vanwege de opstanding van Christus. En wat gaan ze daar doen in die stad? Daar gaan ze mensen opzoeken. Ze zijn opgewekt en ze zijn velen verschenen. Staten. Het oorspronkelijke woord dat betekent eigenlijk zichtbaar maken, openbaar maken. En het wordt in overdrachtelijke zin ook wel eens gebruikt van een aangifte doen, iets verklaren. Dus deze mensen zijn opgewekt met een doel. En wat is het doel? Dat doel dat is niet, dat zijn ze niet zelf. Ik heb al gezegd, als ze dat zelf geweest waren, dan hadden hun namen hier gestaan. Want die en die en die, maar daar gaat het helemaal niet om. Nee, ze zijn opgewekt om te verschijnen. En waarom moesten ze verschijnen? Om het opstandingsevangelie te bevestigen. Zoals dat in die tijd vaak gebeurde door zichtbare tekenen. In onze tijd niet meer. Dat hoeft niet. We hebben het woord. Niet alleen het Oude Testament, ook het Nieuwe Testament. Maar hier hebben zij zich levend vertoond om de kerk in die dagen te vertroosten. God wilde ze gebruiken. Jongens en meisjes, terwijl die soldaten daar rondgaan om een leugen te vertellen, dat de Heer Jezus gestolen is en dat de discipelen gekomen zijn, zorgt de Heer voor een ander leger. En wat zullen die mensen opgekeken hebben? Want ik denk inderdaad dat het mensen geweest zijn die nog niet zo heel lang geleden gestorven zijn. Moet je eens indenken. Dat je plotseling, dat je morgen iemand op straat ontmoet die wij een paar weken geleden begraven hebben. Dat zou je niet geloven. En dat zal ook niet gebeuren. Wij moeten dat nu niet verwachten dat dat gaat gebeuren. Maar toen is dat wel gebeurd. Als een heel bijzonder teken. Mensen die gestorven zijn, begraven zijn, die mensen in Jeruzalem op gaan zoeken. Getuigen zijn van de opstanding van Christus. Nou, aan wie zijn ze verschenen? Ik weet het niet. Van de Heer Jezus weet ik dat hij alleen maar verschenen is aan zijn kinderen. Van deze heiligen weet ik dat niet. En ik kan me ook voorstellen dat ze niet alleen aan Gods kinderen verschenen zijn. Kijk, natuurlijk is dat opgevallen. Ook door onbekeerde mensen. Moet je indenken dat er een aardbeving is. En dat op een begraafplaats, dat al die graven open liggen. Dat is natuurlijk schokkend. Daar hebben mensen over gepraat. En als je dan een paar dagen later komt en die mensen zijn weg. En die kom je notabene tegen. En die mensen die praten, dat is schokkend geweest. En toen zullen er wel heel veel mensen tot bekering gekomen zijn, denk je niet? Stel nou eens voor dat er vanmorgen iemand op de preekstoel zou staan. Een dominee die lang geleden begraven is. Stel je voor dat dominee Smijtengeld hier zou staan of noem maar op. Dan zouden heel veel mensen tot bekering komen. Als er zo'n wonder zou gebeuren. Gelooft u het? Ik geloof het niet. Waarom geloof ik dat niet? Omdat de Heer Jezus zelf gezegd heeft in die gelijkenis van die rijke man en die arme Lazarus. Die rijke man die was in de hel. En die zei, laat ik toch teruggaan of laat Abraham teruggaan of laat iemand teruggaan om mijn broers te waarschuwen. En dan zegt de Heer Jezus, dat zal niet helpen. Dat zal niet helpen als ze Mozes en de profeten niet geloven. Dan zullen ze zelfs niet geloven als er iemand uit de doden heen ging om het hen te vertellen. Aangrijpend, gemeente, zo groot is ons ongeloof. Als u dit woord niet gelooft, als u de prediking niet gelooft, dan helpt er echt helemaal niks. Al zouden de doden levend worden nog niet. Ik lees ook niet dat er toen mensen tot bekering gekomen zijn. Maar de Heere heeft wel bevestigd dat hij een waarmaker is van zijn woord. En vast en zeker hebben ze ook Gods kinderen opgezocht. En wat zal dat voor Gods kinderen tot een rijke troost geweest zijn, want sommigen twijfelden. Van Gods kinderen, ja, lees het maar in Matteüs 28. En zij mogen hier de sprekende bewijzen krijgen dat het echt waar is. De Heere is waarlijk opgestaan. En dit is de vrucht van zijn werk. En dit staat ons straks ook te wachten. En dan verliest de dood op dat ogenblik zijn kracht. Dan moet het ongeloof wijken. Voor Gods kinderen zal het vast en zeker zijn geweest tot versterking van hun geloof. Daar was het voor bedoeld, getuigen. Misschien zeg je, ik wou dat ik dat ook eens mee zou maken. Hebt u wel eens een kind van God ontmoet? Weet je iemand, jongens en meisjes, die de Heere vreest? Vast wel. Ik denk dat er wel iemand is die je aan kunt wijzen, die je wel eens gezien hebt of gesproken hebt, waarvan je gelooft dat dat een kind van God is, of niet? Nou, dan is dat iemand die uit de doden is opgestaan. Uit de geestelijke dood is opgestaan. En dat gebeurt nog wel. De Heere heeft nog zijn getuigen. Hij heeft zijn knechten die hij uitzendt met een boodschap. Hij heeft zijn kinderen op deze aarde. En ieder levend gemaakte zondaar is een getuige van de opstanding van de Heere Jezus uit de doden. En kinderen des Heeren, dat is uw taak. U bent niet voor niks opgewekt. Deze mensen hebben hun taak verstaan. Ze hebben beseft, wij hebben een boodschap. En dat geldt voor Gods kinderen vandaag de dag nog. Veel te veel gaan wij met een zwijgende mond over de wereld. En zwijgen we als we spreken moeten. En spreken we als we zwijgen moeten. Maar wij hebben een opdracht. Het gaat niet om ons. Het gaat helemaal niet om ons, maar het gaat wel om de komst van Gods koninkrijk. Het gaat wel om de eer van deze koning. Het gaat om het getuigenis van de kracht van zijn opstanding. En als het goed is, kent ieder kind van God daar toch iets van in zijn leven. Van die onwederstandelijke kracht, waardoor je de wereld moest loslaten, de zonde de scheidbrief gegeven hebt, die hartelijke keuze mocht doen. Om liever met volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Die onberouwelijke keuze, je zou nooit meer terug willen. En je kunt ook niet meer terug. Omdat als het een vrucht is van de opstanding van Christus, de duivel het nooit meer winnen zal. Dus er zijn nog van die getuigen. Het woord van God wordt nog verkondigd. Wat heeft het gemeente, jong en oud, in ons leven gedaan? Keer op keer wordt het ons voorgehouden. Wat is een mens toch hard? En dan hoop ik dat uw verdriet mag worden, dat harde hart. En dat dat op de knieën mag brengen of dat scheuren mag. Want zelfs de rotstenen, hebben we vanmorgen gehoord, die worden van hem vermorzeld. Wat is er met deze mensen gebeurd? Waar zijn ze gebleven? Leven ze nog? Zijn ze weer gewoon aan het werk gegaan? Er zijn maar twee mogelijkheden eigenlijk, zegt dominee Hellebroek. De ene mogelijkheid is dat ze inderdaad nog weer een tijd geleefd hebben en dat ze later gestorven zijn, zoals dat ook met Lazarus het geval geweest is. Lazarus die levend gemaakt is, maar ook later weer gestorven is. Of het zou ook zo kunnen zijn dat ze met de hemelvaart van de Heer Jezus Christus met hem ten hemel zijn gevoerd. En je merkt bij dominee Hellebroek en Calvijn dat dat de voorkeur heeft in hun gedachten. Dus niet dat deze mensen nog lang geleefd hebben op deze aarde, dat ze niet meer gestorven zijn en met Christus ten hemel zijn gevaren, maar beide zeggen er ook bij, laten we het maar laten rusten. Want wij moeten niet proberen in te dringen in de verborgenheden die wij ook niet behoeven te weten. Maar één ding is vast en zeker, dat al deze getuigen straks in de heilige stad zullen zijn, nu misschien reeds. En dat al degenen die deel hebben aan dat werk van de Heere Jezus Christus zullen ingaan in het nieuwe Jeruzalem, de heilige stad. En van Sion zal gezegd worden, die en die is daarin geboren. Hier op aarde hoor je dat al. En God zal ze rekenen onder het opschrijven der volken. En onder hen zullen zijn Filistijnen, Tyriërs en Moren. En ze zullen de Heere groot maken. Want het is door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Amen.